Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom bij Het Uur. Slechts een paar hele kleine ingrepen kunnen zomaar leiden tot een langer, fitter en gelukkiger leven. En vooral een fitter brein. Erik Scherder komt hier zojuist de trap op stormen, 3 treden per pas, want de man is op een missie. Zijn pleidooi om meer te bewegen maakte de professor beroemd. Maar er is meer. Een pleidooi voor positief denken bijvoorbeeld. En voor muziek in je leven. Scherder wil andere ziekenhuizen, andere bejaardenzorg, andere scholen. Het is een man met een missie. Tegenover mij zit een wetenschapper en een activist. Maar ook, en misschien verklaart dat ook wel een beetje de gedrevenheid, een laatbloeier. Welkom bij Het Uur met hersenwetenschapper Erik Scherder. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Erik Scherder, welkom.
Goedemorgen.
Dank dat je wilde komen.
Ja, dank voor de uitnodiging. Echt leuk.
Ik zag je laatst op het station lopen en ik dacht, goh, daar heb je professor Scherder. En je ging die trap op met een snelheid.
Drie treden per
pas.
Oh, ja.
Ik dacht, die heeft nog een goede conditie.
Ja, dat doe ik vaak expres dubbele treden. Hè, omdat dan voor je dijbeenspieren ook iets meer belasting is.
Dat is uitgezocht, dat is bewezen.
Nou ja, dat kost meer moeite. En dat helpt aan de spierkracht van je dijbeenspieren. En die kennen een leeftijdseffect. En dus als je zeg maar gewoon wat ouder wordt, gaan juist die dijbeenspieren, die gaan worden wat smaller. En daarmee zie je eigenlijk ook dat je mensen ziet uiteindelijk opstaan met hun armen en handen. Hè, die wil je omhoog. Dus er is heel veel studies over dat je met name die dijbeenspieren moet je echt goed in de gaten houden. Dus elke kans die ik zelf gewoon door de dag heen heb. Ja, ik hoef niet speciaal voor naar de gym. Ik kan het ook gewoon op de centrale station gewoon dubbele treden nemen.
En als jij een roltrap zou nemen, zou je dan worden aangesproken? Want je bent inmiddels een
bekend figuur. Ik vermijd het echt enorm. Ja. En ik zie ook wel mensen, enkele, je moet het allemaal in bescheidenheid zien. Dat als ik op Utrecht Centraal ben, mensen lopen naar de roltrap. En dan zien ze mij en dan zie je ze afwijken naar de trap.
Dan denk
ze,
oh ja, dat is die man van dat bewegen.
Die man die daar altijd maar over zit te zeuren. Ja. Leuk, hè?
Ja. Ben je ook een beetje een hypochonder als je zo met je eigen gezondheid bezig bent?
Ja, ik ben wel degelijk hypochonder. Ja, zeker. Dus ik doe heel veel dingen niet omdat ik denk, dat weet ik van dat het niet gezond is. Dus doe het niet.
Daar zit ook wel angst achter voor ongezond zijn.
Ja.
Hoe ver gaat dat?
Nou ja, niet zo dat het mijn leven beheerst. Maar kijk bijvoorbeeld, zo gauw ik nog meer last over alcohol bijvoorbeeld. Ik dronk altijd wel een half glaasje rode wijn, half. Omdat ik s'avonds graag werk. En dacht, oh ja, ik lees het nu. En al jaren geleden hoor. Ik kap ermee. Ja, dat is toch een half glaasje. En in de kroeg zat ik eerder gezegd nooit. Dat kwam er gewoon niet van. Dus dat zat niet in mijn levenspatroon. Dus geen alcohol. Ja, roken precies hetzelfde. Natuurlijk al lang geleden ooit wel gerookt. Een beetje in het begin. Ook niet meer. Dus ja.
Is er iets geweest in jouw leven waardoor gezondheid zo'n groot thema is geworden?
Nou, ik heb wel een periode gehad toen ik 17, 18 was, dat ik toxoplasmose had. Dat was een lymfeklierziekte. En daar ben ik toen de hele tijd mee uit de relatie geweest. Zeg maar, 3/4 jaar of een jaar. En ik denk dat daar ook die angsten uit naar voren zijn gekomen.
Net in die tienertijd, net als het leven moet gaan beginnen.
Ja.
Net
ja,
als iedereen erop uitgaat.
Nu je het zo vraagt, ja. Ja.
Het leven in en dan 3/4 jaar is op
best
die
lang,
leeftijd heel lang.
Best lang. En zeker nog een beetje onbekend in die tijd. Dus ik denk dat wel een trigger was. Om te denken, oh, ik moet echt op allerlei dingen letten. En zo vlecht je het dan door je leven heen, hè, eigenlijk.
Misschien ook wel een zegen, omdat voor veel mensen is het er lekker op losleven tot de klachten komen. En voor een deel ben je dan misschien al laat. Want vaak komt de rekening, zoals met alles, achteraf.
Klopt. Ja, het is natuurlijk toch, veel van die zijn de sluipmoordenaar. Nou weet ik dat we ooit een keer, we hebben voor de EO, maken we vaak series. En in een van die afleveringen bezocht ik een Rotterdamse vrouw. En die geweldige vrouw, helemaal vol met tattoos. En die had dus was de tegenpool. Die zei, jij met je gezeik, zei ze. Eet hier, man, hier lekkere worstjes. En hier neem nog een biertje. En ondertussen rookte ze. En dus zei ik, jou schelen, je leeft niet. Ik leef. Nou, dan een paar jaar korter. Nou en? Doe normaal. Zou het echt geweldig, hè, om mee te maken ook. En ja, zei het natuurlijk ook een punt. Er zijn heel veel mensen die zeggen natuurlijk van, ja, dag. Ik doe gewoon wat ik wil.
Ik vind het ook een goed punt als het zo zou gaan. Dat zou zo mooi zijn. Als je dan er helemaal op los zou leven. En je zou een paar jaar korter leven. Maar dan wel op het hoogtepunt ertussen uitpiepen. Als het geheel en al zonder klachten en aftakeling zou kunnen. Ja. Dan zou ik daarvoor tekenen.
Ja, dat kan me voorstellen. Het is natuurlijk de tegenkant. Dus als je in grote groepen denkt. Dat kijk, een flinke aantal jaar geleden werden we 65. Of misschien nog iets jonger werden we al ziek. Maar bij 65 werd je ziek en dan leefde je nog 5 jaar. Nu word je 85, maar je wordt toch nog steeds ziek bij 65. Dus dat die grens van ziek worden is eigenlijk niet mee opgeschoven.
Dus 20 jaar kwakkelen.
Ja, de medische zorg is natuurlijk zo goed geworden dat je dus niet meer snel overlijdt. Maar de vraag is of je dan dat nou een goed vooruitzicht vindt. Als je een goede groep aan grote groepen denkt, dan denk ik nee. Dan kan ik toch best wel gewoon. En ik moet je ook wel zeggen dat natuurlijk, ja, ik voel me ook altijd gewoon fit. Dus ik spreek heel veel mensen zeggen, ja, ik moet zeggen, ik drink wel. Maar dan gewoon, ik kom thuis en doe een biertje. Nou, en dan met eten een glaasje wijn. Nou, en? Het zijn toch 2 units per dag. En dan zeg ik, nou, en ja, ik ben een tijdje gestopt. Man, toen merkte ik echt dat, ja, ik voel me echt fit en fijn. Nou, dan zeg ik, nou, doe het. Ja. Nou ja, ja, nee, nee, maar ja, het is toch heel gezellig en zo. En dus men merkt wel degelijk dat ook een directe spin-off is als je het niet doet.
Het gaat, ik heb al je boeken nu gelezen. Het gaat over hele kleine ingrepen. Je kunt met een minimale ingreep in je leven al zo'n enorm effect bewerkstelligen. Dat vind ik het meest verrassende. Ja. 20 minuten bewegen, dat lijkt helemaal niks.
Nee.
Heeft een reusachtig effect. Dat ene glaasje alcohol zou zeggen, nou ja, dat kan al een reusachtig effect hebben.
Ja, je moet altijd praten in de zin van, dat doe je ook, hè, maar in het verminderen van de risico's op. Hè. Je voorkomt er niks mee, maar je verlaagt wel enorm de risico's. En die effectgrootte zijn niet hoor, het zijn matig effectgroottes overigens. Dat geldt ook voor bewegen en dat geldt ook voor die andere dingen. Maar ze zijn wel zodanig dat die risico's verminderd worden. Nou, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld nu de grote zorg. Hè, hoe betalen wij straks de zorg nog, hè, als we ouder worden? Ja, investeer nu. Investeer dan nu. Gewoon door de normale, gezonde, actieve leefstijl weer te omarmen. Met wat jij zegt, die kleine dingen. Die kun je toch gewoon door de dag heen larderen. Ik kan toch ook gewoon op het station die 2 trappen nemen. Hè? Het is niks. Beetje moeite doen.
Maar elke dag een trap op de heenweg en op de terugweg is 2 trappen per dag, is 700 trappen per jaar en dat heeft al een effect.
Ja, zo is het. Dat is toch wel geweldig. Wij hebben bijvoorbeeld nu, houden we al een hele tijd de pleidooi, ook bij de overheid. Haal die kinderen nou op school. Die kinderen zitten echt ontzettend veel. Veel meer nog dan vroeger. Vroeger was bewegen, spelen was een normaal onderdeel van de dag. Nu is screen time een normaal onderdeel van de dag. Dus wij hebben gevraagd, ook vanuit de Nederlandse Sportraad, kom op, hè. U bent nou minister van langdurige zorg en sport. Of we vragen het aan Ernst Kuipers. Of we vragen het aan wie dan ook daar in de ministerie zit. U kunt ervoor zorgen dat die kinderen na een half uur zitten 3 minuutjes gaan bewegen. Als u dat doet, 3 minuutjes bewegen in de klas. Dan word je gevoeliger voor insuline. En daarmee minder risico's op hart- en vaatziekten. Diabetes type 2, dus de ouderdomssuiker. Hè, die is nu in Nederland, dat was vroeger op mijn leeftijd. Vroeger en nu, 20-jarige leeftijd. En obesitas overwicht. Die risico's gaan naar beneden. Doe het. Nee, we doen het niet. Als je dat voorstelt, ze willen niet overhoren. En terwijl half uur zitten, 3 minuten weg. Die kinderen willen dat graag. Hele kleine, wat jij zei, hele kleine ingreep. Met een ontzettend mooi effect. Namelijk kinderen denken, hey, bewegen, dat wordt gewoon weer normaal in mijn dag.
Je hoeft alleen maar de deur van het lokaal open te zetten. Die kinderen die stuiven naar buiten. normaal gesproken?
Ja, dat hoeft niet eens. Je kunt in de klas doen. We hebben een pilot lopen in Osdorp. En we zijn er geweest met de vorige wethouder, met Simone Koekheim, hier in Amsterdam. En we hebben ze om het hoekje gekeken. En die docent, zijn jongens, tijd om even, en die kinderen holden door de klas. Hij holde er tussendoor 4x2, 5x8, 3x9. Dus nog sommetjes. Als mensen wel denken dat het verloren tijd is, wat natuurlijk niet is. En daarna, na 3 minuten, gingen we gewoon zitten. Nou, mijn les ging weer door. En ik doe het nu op de VU. Bij mijn colleges, dus ik ben nog gelukkig fulltime bij de VU. Mijn colleges starten weer. En ik onderbreek na een half uur het college met een squat. Want anders moeten die tafeltjes omhoog en de laptop moet eraf. Dat kan allemaal niet met 400 studenten. Ik weet of je het verhaal wil horen, onderbreek me. Ja. Maar dan doe ik de squat van 3 minuten. En dan bewegen we met onze handen zo in de lucht waar ik mee bezig ben op de slide. Dat beelden we dan even uit. Hè. Zeg maar frontal cortex. Nou, dan kun je een F en een R zo in de lucht schrijven. Om het even zichtbaar te maken. Nou, en na 3 minuten gaat iedereen weer zitten. Maar ik pak wel de winst mee. En zij denken, hey, lekker, ik ben weer aandachtig. Ik heb weer concentratie. En het is goed voor mijn mentale gezondheid.
Hè, en je leert ook beter. Hè? Dat is heel vaak aangetoond. Als je tussendoor beweegt, onthoud je de materie beter.
Fitte kinderen zijn beter in rekenen en taal.
Hoor ik hier ook een klein beetje frustratie trouwens? Want er zitten twee kanten aan. Er zit de kant aan van het individu. Ga eens wat meer bewegen. Let eens een beetje op je levensstijl. Mensen weten het eigenlijk ook wel. Maar er zit natuurlijk ook een enorme collectieve kant in. Je hebt het over scholen, maar we zouden het ook kunnen hebben over ziekenhuizen, over bejaardentehuizen, over de inrichting van de publieke ruimte.
Mooi, prachtig.
Je strijdt nu al zo'n 20 jaar hiervoor, misschien wel langer.
Ja.
Heb je het idee dat er eigenlijk niet zoveel bereikt wordt?
Ja, dat idee heb ik. Ja, dat is zeker zo. En ik ben niet gefrustreerd. Ik weet niet zo goed wat dat voor zo'n goed gevoel is. Mensen zeggen wel eens, hij is even gefrustreerd of hij is cynisch. Nee, ik voel wel strijdvaardigheid. We doen dit we hebben een aantal jaren geleden, ik weet of je dat wil horen,
maar ja, zeker.
Toen COVID uitbrak. Kijk, er was altijd al een pandemie en die pandemie heet bewegingsarmoede. Dat is een officiële pandemie. Physical inactivity. 2012. Geweldige publicatie geweest in The Lancet. Je weet, een top journal. En WHO. Nou, wij zijn al langer, maar ook zeker toen, enorm gemotiveerd geraakt om die pandemie naar de voorfront te brengen. Zeg, jongens, dit kan niet. Er overlijden dus per jaar aan de ziekten gerelateerd aan zitten 5,3 miljoen mensen wereldwijd. Aan ziekten gerelateerd aan zitten. En zijn precies de ziekten die we net hadden. Diabetes type 2, de ouderdomssuiker, overgewicht, obesitas en hart- en vaatziekten. Dus denk je bij jezelf, oké, nu hebben we COVID. Wat blijkt? Dat in de internationale literatuur, dus helemaal niet mijn mening, maar in de internationale literatuur lees je niet one pandemic, two pandemics. Namelijk bewegingsarmoede en COVID vlechten totaal in elkaar.
Dus een groter deel van de mensen die echt ernstig last kregen van COVID had te maken met overgewicht of andere vormen van bewegingsarmoede.
Klopt, exact. En we weten allemaal mensen die heel fit waren en ook getroffen werden. Maar als je in grote groepen denkt, is dit absoluut zoals het is. Dus de internationale literatuur schreef, nu is het tijd dat al die landen, geldt niet alleen voor Nederland, die departementen met elkaar gaan samenwerken. Nu moet je optreden om het immuunsysteem van al onze bewoners, om die te versterken. En dat doe je door uit die stoel te komen en door meer te bewegen. Exercise immunology. Prachtig. Ja. Nou, wij zijn dus met Joop Alberda en met Louis en met Sarine Wiegman. Er zit een groepje, Epke, Bas van der Goor. Hebben we zo'n groepje van 7. En we zijn de vertegenwoordigers, Joop en ik zijn naar met Guido Davio van de Volleybalbond. Hebben we een brief geschreven naar alle departementen 4 maanden na het uitbreken van COVID. En gevraagd, kunnen wij komen? Wij hebben een verhaal dat we willen delen. Nou, dat hielp. En wij zijn daar geweest in Den Haag. En toen waren er nog een aantal ministers ook, of DG's of wat dan ook. Zijn inmiddels allemaal ongeveer weer weg, diezelfde ministers. Maar goed, Joop heeft ervan gehouden en ik. En we hebben laten zien, dit is COVID-19 en dat is de bewegingsarmoede-pandemie. En we kunnen het zo niet door laten gaan, want dit zijn twee pandemieën. De hele economie valt om. Doe het nu. Kom op met actie. En die actie is niet gekke dingen, maar gewoon wat ik zeg, hè, larderen door de dag heen. Van jongs af aan, maar iedereen, elke leeftijdsgroep. En ze hebben gekeken en ze hebben gezegd, ik citeer, ja, er komen iconische maatregelen. Dat was hun uitspraak.
3 jaar geleden alweer.
Ja, in mei 2020.
Niks gebeurd, toch?
Niets. Er is dus een beweegalliantie opgestart. Allemaal bottom-up. Hè? Maar wij vroegen iconische maatregelen, prima, dat we tegen de overheid gaan dieven. Hè? Die moet dieven. En dat bedenken wij heel erg aan die achterstandswijken. Aan mensen die het niet makkelijk hebben. Die niet morgen denken, haha, wat heb ik toch een leven. Nee, die mensen hebben andere zorgen. Die moet je helpen. Kijk, jij en ik weten het wel, maar die andere mensen, die moet je helpen. Nou, er is van alles uitgekomen, behalve iconische maatregelen. Ja, daar maken wij ons natuurlijk echt druk over.
En de maatregelen tegen COVID was, blijf binnen. Blijf op de bank zitten, de sportscholen dicht. Op een zeker punt was het zwembad open. En toen ging ik naar het zwembad en dan moest je eerst je handen desinfecteren voor je het water in mocht. Dat vond ik heel erg grappig. Toen zei ik, ik doe extra veel desinfecteren, want ik ga lekker lang zwemmen vandaag. Dat vond ik ook grappig.
Ja.
Maar achteraf gezien natuurlijk idioot dat je juist onbewegelijkheid gaat promoten in een ziekte. In de tijd van een ziekte die juist door onbewegelijkheid wordt veroorzaakt.
Nou ja, kijk, ja, ik ben er zeker wel voorzichtig in. Want ik kan voorstellen dat het natuurlijk, het gaat om groepsvorming, hè, binnen bijvoorbeeld de sportscholen en dergelijke. Er kan wel
dat mensen bij elkaar komen, ja. Contactmomenten. Dat begrijpt
dus,
iedereen. Maar
dat begrijpt iedereen. Hè, dus,
iets te bedenken.
Nou ja, we hebben zeker gevraagd ook. En ik weet dat Hugo de Jonge destijds ook wel een keer zei in zijn persco. Van mensen denken eraan, ga in ieder geval naar buiten. En dat was ook eigenlijk ons verzoek. Laat mensen gaan wandelen. Laat ze naar buiten gaan. Dat ze niet de hele dag nog achter hun laptop zitten. Maar daar is het uiteindelijk bij gebleven. Want nu na COVID is voorbij. En ik kan je zeggen, er verandert gewoon niks. Dat is toch, het is niet te geloven gewoon dat er niks verandert. Terwijl de hele literatuur zegt, nu na twee en die pandemie bewegingsarmoede is er nog. Doe het dan nu. Dus wij vragen aan de overheid, doe het. Er is geen politieke partij die op dit moment nog... Hè, en het is natuurlijk een ideaal moment dat we het er samen over hebben. Je voelt, je ziet de blijdschap in mijn gezicht. Hè? Dat je dus denkt van, nou, wie durft het? Wie durft het in zijn verkiezingsprogramma te zetten zometeen? Dat je zegt, dat wordt voor ons prioriteit nummer 1. Want de hele economie vloem.
Nou, dan was er een verslavingsarts in NRC deze week. Die zei, zitten is net zo verslavend als heroïne.
Ja, leuk hè? Ja, ja, ik ken hem goed.
Als je lang zit, dan wil je ook niet meer omhoog komen.
Ja. Nee, we hebben die publicatie waar hij naar verwees, was ik co-auteur bij. Dus we kennen elkaar goed. Hij trekt ook heel erg met mij samen of ik met hem op in dit verhaal. En hij heeft natuurlijk een geweldig verhaal over dat zitten als verslaving. Ja, zitten is het nieuwe roken. Dat komt uit die publicaties van
zitten
de
Zitten is de nieuwe heroïne. Hij ging er overheen.
Ja, hij ging er nog overheen.
Ja.
Dus dezelfde missie, door hem ook heel mooi aangevlogen.
Wat is het in het brein of in het lichaam dat zitten zo slecht maakt? Wat gebeurt er in het lichaam wanneer je te veel in rust bent? Ja. Wat is nou dat effect?
Ja, het effect is eigenlijk dat je moet altijd in risico's dus praten. Dat het risico op een metabool syndroom toeneemt. En dat betekent eigenlijk dat je stofwisseling onderuit gaat. Dat die hele zeg maar gevoeligheid voor insuline onderuit gaat. En dat heeft te maken met het feit dat alles wat je dan eet niet meer goed wordt omgezet in energie, maar dat wordt omgezet in vet. Dit betekent dus dat de risico's op overgewicht en dergelijke enorm toeneemt. Hè.
Je krijgt overtollige energie binnen, ja, die niet meer gebruikt wordt. Juist, en die hoopt zich op.
Exact. Overigens goed om te zeggen dat niet iedereen met obesitas er iets aan kan doen. En dus je moet niet zeggen altijd eigen schuld, dikke bult. Dat doen wij eigenlijk niet, hè? Absoluut niet. Want er zijn veel mensen die kunnen niks aan doen. Maar er is ook een hele grote groep die dat dus wel via de mond binnenkrijgt. En daar kun je wel wat uiteraard aan doen. Dus het zitten heeft dat grote negatieve effect. Je kunt ook met elkaar praten over waarom zitten we zo graag. En het aardige is, dat die literatuur is er natuurlijk. Dat heet, die titels die gaan als volgt. Hè, dat heet dan bijvoorbeeld The Law of the Least Physical Effort. En je hebt ook de Law of the Least Mental Effort. Dus het past ons heel erg om met zo weinig mogelijk energie, fysiek en maar ook mentaal er doorheen te komen. Hè?
We zijn lui, maar dat biedt een evolutionair voordeel.
Juist. Heel
traditioneel.
Goed. Ja, perfect. En waarom? Omdat je natuurlijk vroeger, ja, je schoot het hertje, daar moest je voor bewegen. Dus het bewegen zit er ook in. Maar als je het hertje had, heel gauw rusten en liggen, zitten. Omdat je natuurlijk niet weet of je de volgende dag nog een hertje ziet.
Dus of dat er een leeuw achter jou aankomt, dan heb je ook je energie nodig.
Precies. Ja. Dus beide kanten zitten erin. Maar ik vind dat die law of the least physical effort ook een hele mooie.
Dus je kunt ook voorspellen aan de hand van mentale luiheid of iemand geneigd is moeite te doen.
Ja, dus als je nu kijkt naar, zoals het nu de ontwikkeling is bijvoorbeeld met artificial intelligence en dergelijke, zit natuurlijk fantastische kanten aan als je kijkt naar de medische zorg, wat er nu wel kan, wat nooit misschien had gekund. Maar vanuit, als je kijkt vanuit het onderwijs bijvoorbeeld, vanuit de universiteit en primair onderwijs, mbo en hbo, maakt niet uit. Ja, hoeveel moeite doen we nog? Precies wat jij zegt. Moeite doen is namelijk essentieel. We willen mental effort hebben. Wil je zorgen dat het brein op een hoog niveau blijft functioneren.
Dus je moet het jezelf moeilijk maken.
Ja.
Een nieuwe taal gaan leren op je 70ste. Ook ja, al weet je dat je hem niet meer gaat spreken.
Ja, geweldig idee. Moet iedereen doen. En juist als je denkt, ja, maar er is echt helemaal geen zin meer in. Ja, dan moet je dus die moeite doen om het te doen. En dat is echt belonend. Hè? Dan zie je echt hoe dat brein heel gunstig reageert. En je ziet al vanaf je 30ste dat er een soort afname is. Van bijvoorbeeld van de witte stof in je brein. Dat zijn de verbindingen. Niet bij iedereen. En dan zeggen mensen, oké, ja. En dan gaan mijn cognitieve functies ook wat minder worden. Antwoord is ook ja. En dan vragen mensen vaak, waarom merk ik dat dan niet? Dat moet ik toch merken, jongen? Zeg nee. Want heel vaak zie je in studies, het is niet mijn mening. In studies zie je dan dat als je nou zo'n 35 bent of zo, dan heb je de grote stappen heb je eigenlijk wel gemaakt. In groepen gedacht. Je hebt je studies gedaan of nog een cursus. Je hebt een baan gehad, een nieuwe baan, nog een baan. Maar dan denk je nou...
Dan zit je wel op een plek waar je het aan kan.
Exact. Dit is het wel. En dat is de valkuil. Want dan zie je dat je dus niet meer merkt dat je misschien minder lang je aandacht kan vasthouden. Of dat je echt stappen moet maken. Je denkt, hier moet ik me inspannen. Ja, je maakt een beetje links en rechts. Maar dat is niet hetzelfde. Dus dat is de valkuil.
Maar als je dat iets groter maakt, je wordt naar school gestuurd. Dat vond ik dramatisch destijds, want dan moest je de hele dag zitten. Dan op een gegeven moment ga je studeren, ben je klaar met de studie, dan heb je je vak gekozen. Weinig mensen wisselen van vak halverwege. Dus dan vanaf je 35ste tot het pensioen blijf je min of meer hetzelfde doen. Dan zit je op een kantoor, heb je het alweer, zitten.
Ja.
Als je ziek bent, moet je gaan liggen in een ziekenhuis. En als je oud bent, dan moet je gaan zitten in een bejaardentehuis.
Ja.
Dus die hele samenleving zou eigenlijk op de schop moeten.
Ja.
Totaal. Een revolutie.
Een revolutie, maar dan in nog zeg maar een milde revolutie. Want wat we niet vragen is dat jij en ik in het trainingsvak langs de weg in de stromende regen hardlopen. Dat vraagt niemand. Het gaat erom dat je zegt, hoe ziet mijn dag eruit? Kan ik dat larderen door de dag heen? Dat ik en mentaal en fysiek voldoende uitdaging heb. Daar gaat het om.
Jij zegt niet sporten. Dat is eigenlijk gaat het meer om alledaags bewegen. Liever dan hardlopen of op een loopband staan.
Ja, je maakt wel een goed punt. Hè? Dus bewegen en sporten zijn eigenlijk twee verschillende dingen.
Waar zit dat verschil in?
Het verschil is eigenlijk dat sporten, heel veel mensen denken, ja, maar dan moet ik naar een sportclub. Dan moet ik gaan voetballen of hockeyen of weet ik veel wat. Heb ik allemaal geen zin in. Dat doe ik niet. Het bewegen, dat is wat je in ieder geval elke dag kan doen. Hè? Zonder, ik ben nu op de stromende regen hier op de fiets gekomen. Ja, daar had ik ook niet hoeven. Ik had een auto kunnen nemen. Ja, nee, dit is de kans. Dit is een 20 minuten fietsen. Straks fiets ik door. Vandaag ga ik zeker anderhalf uur fietsen. Wel of geen regen. Dus dat is bewegen. En dat is het mooie ervan. Dat iedereen, ook al loop je achter een rollator, kan je het ook doen. En dan vraag ik vaak aan mensen met een rollator. En mensen zeggen, ja, maar ik loop met een rollator. En u heeft het altijd over 20 minuten. Ik zeg, nou, hoe lang loopt u eigenlijk met een rollator? Nou, 5 minuten. Dan zeg ik, en? Kunt u ook 10 minuutjes? Ja, maar daar heb ik geen zin in. Dan zeg ik, hey, haha, nou, dan heb ik u toch. Want dan moeten die 10 minuten toch doen.
Maar is het ook zo dat matig intensief bewegen beter is dan heel intensief bewegen?
Ja, als je over de hele groep heen kijkt, is dat precies het punt. Dus als je heel getraind bent, is het prima als je op dat hoge niveau blijft sporten. Maar als mensen denken van ja, maar dat heb ik allemaal niet. Dus ja, geldt dit voor mij wel? Ja, matig intensief is het antwoord.
Ik vind wel interessant met wetenschap altijd dat als je iets leest van pindakaas is wel gezond of niet gezond. Het fluctueert ook altijd een beetje. Eieren mogen wel, eieren mogen niet. Koffie heel slecht, koffie heel goed. Dat het meestal gewoon op vragenlijsten is gebaseerd. En daar zitten altijd vertekeningen in. Ik zou vandaag, weet ik zeker, kunnen aantonen dat het bezoeken van opera-premières goed is voor de levensverwachting. Maar wat je eigenlijk meet is een sociaal-economisch verschil. Waarschijnlijk. Er zitten vaak vertekeningen in, dat soort onderzoek.
Ja, mm-hmm.
Ben je daar zelf cynischer in geworden?
Nee, niet echt. Want wat wij heel erg naar kijken zijn die studies die natuurlijk en kijken naar de imaging. Hè, dus, maar dat moet je ook voorzichtig doen overigens.
Dat je iets ziet in het lichaam.
In het brein. Hè, of in het brein. Dus daar moet je echt wel voorzichtig mee zijn. Zeker, zijn we ook. Maar wat we ook heel veel kijken is naar studies die gaan over je bloedvaten. En in relatie tot bewegen. En dan zie je echt ontzettende consistentie in dat soort studies waarin mate intensief bewegen. Dus neem bijvoorbeeld het aantal stappen die iemand zet. Nou, er waren nu heel recente studies over. Het hoeft geen 10.000 stappen, kan ook 5.000. Dat wisten we ook al jaren eigenlijk. Het gaat erom dat je een tijdje lang achter elkaar matig intensief beweegt. Waardoor dan de kans dat je bloedvaten zich gaan verwijden. En dat die bloedvatenwanden flexibel blijven. Daar heb je een beetje tijd voor nodig. Dat is echt zoveel keer al bekeken. En daar hou ik het meest van. Van steeds maar opnieuw zoeken. En als ik denk, hier is de meeste consistentie over. Dan kom ik er graag mee naar buiten.
Dus niet zomaar een vragenlijst, maar je moet het ook echt zien in het lichaam.
Ja, en die studies zijn gewoon heel goed gedaan. Net als hetzelfde als we terugkomen op het immuunsysteem en de exercise immunology. Dat je ziet dat die afweercellen, neem bijvoorbeeld die natural killers en NK-cellen, natural killers. Die killen alles wat binnenkomt aan virussen. Ja, die reageren in zoveel studies heel gunstig als je matig intensief beweegt. Dus je neemt niet één studie, niet twee, maar je kijkt elke keer weer. Bevestigt het de lijn die we zijn ingegaan. Nou, dat zie je gewoon. Dat kan je goed meten. Dus ja, heb je geen vragenlijsten van nodig.
Is het brein gewoon ongeveer hetzelfde als bloedvaten? Kan je dat één op één naast elkaar leggen? Kan je zeggen van wat goed is voor de bloedvaten, is daardoor ook goed voor het brein?
Dat in, als je het zo vraagt, ja. Ja. Dus het is ontzettend belangrijk dat je denkt aan wat doe ik aan bewegen, wat doe ik aan voeding en dieet als je denkt aan je bloedvaten. En daarmee investeer je zeker ook in de bloedvaatconditie van je hersenen.
Dus alles wat slecht is voor de bloedvaten, dat zal ook leiden tot een slechter brein.
Ja, dat is natuurlijk. Dat heb je gelezen ook, het boek over hart voor je brein. Met Leonard Hofstra samen, de hoogleraar cardiologie. En daar leggen we ook die relatie steeds. Hè. Dus een niet goed functionerend hart of hartvaatstelsel. Zorg voor dat hartvaatstelsel. Daarmee zorgt u ook voor een betere doorbloeding. Ja, en dat is natuurlijk als je kijkt naar het brein zelf. Het is zo prachtig doorbloed. Maar het is superklein. Die vaatjes zijn ook klein. Dus als dat een beetje aankoeken en zo, ja, dat wil je niet.
Dichtslippen, een beetje plakken of een bloeding.
Ja, plakken, goed. Ja,
dat soort dingen.
Ja.
Dan ga je er al aan. Kom je ook veel, want je had het over scholen. Ik weet dat je ook veel gedaan hebt in bejaardentehuizen. Ik weet niet of dat nog steeds de goede term is.
Ja, dat zijn eigenlijk nu verpleeghuizen.
Verpleeghuizen.
Ja.
Ik weet dat je ook wel eens dingen hebt gedaan in ziekenhuizen. Om daar aandacht voor bewegen te vragen.
Ook vanuit de Nederlandse Sportraad, recent nog.
Maar dat moet inmiddels een 100-urige werkweek zijn.
Nou, dat is het misschien ook wel. Nou ja, ik vind het heel leuk om te zeggen dat bijvoorbeeld in de Nederlandse ziekenhuizen er echt ook er is een ommekeer. Dus je hebt al heel erg mooi de prehabilitatie. Dus men gaat revalideren voordat men gaat opereren bijvoorbeeld. Heel slim. Ga conditioneel omhoog eerst. Ga dan opereren, kom je er fitter uit.
Trainen voor de operatie.
Trainen voor de operatie. Dus dat is al een stuk heel erg geïmplementeerd eigenlijk in het Nederlands ziekenhuiswezen. Maar nog niet in ieder ziekenhuis is het zo dat als ik lopend binnenkom, dat ik s'avonds in de hal sta met de oefeningen, met de fysio of de ergo. Nee, maar dat zie je bijvoorbeeld in Engeland weer wel. Dus ik kom lopend binnen voor uw galstenen. Ja, sorry, u gaat gewoon vanavond meedoen. En dat is het eigenlijk. Dus niet in je pyjama. Na een half uur dat je binnen bent. Want, en dan is de grootste loopjes naar de televisiekamer. Dat is meestal om de hoek. Dat moet je echt niet meer willen. En dat willen we ook niet meer.
Ik heb wel eens gelezen dat ze gezonde proefpersonen opnamen in een ziekenhuis die niks mankeerde zonder behandeling.
Aha.
En dat hun conditie toch echt flink achteruit ging.
Ja.
Alleen door patiënt te zijn.
Ja. En de cognitie. Vergeet die niet. Want de populatie die wordt opgenomen zijn oud. In het algemeen ouderen. Ja, hoe gaan die er cognitief in? En hoe kom je er cognitief uit? Daar bedoel ik mee, met name die executieve functies, zoals goed kunnen plannen, initiatief nemen, gemotiveerd blijven. Ja, als je straks, stel als alleenstaande ouderen weer uit de ziekenhuisopname komt, heb je die functies ontzettend hard nodig om er thuis wat van te maken. Neem je initiatieven, ga ik weer uit, Albert Heijn, wat ik wel. En wat zie je in de studies? Dat die functies die lopen achteruit, omdat je te inactief bent en er gebeurt niks. Dus dat is een enorm goede investering om dat te doen.
Je zei net ook, ik ben blij dat ik niet met pensioen ben.
Ja, ik ben er heel dankbaar voor. Ja.
Is dat ook een advies van doe het eigenlijk niet?
Ja.
Ga er niet uit op je 67ste.
Ja, het is een advies met een voorzichtigheid, want er zijn toen mensen die zijn versleten.
In zware beroepen.
Zware beroepen.
Zul je wel moeten, denk ik.
Zeker. En het leuke is dat die studies ook zeggen, ga wel met pensioen. Want je ziet dat die mensen functioneel opknappen daarna. Blijft over de cognitieve uitdaging. En dus ook voor die mensen zeg ik, ja, gaat u met pensioen. Als ik het af moet zeggen had, hè. Maar dat is een goed idee. Maar denk aan uw cognitieve uitdaging. Dus dat betekent, ja, wat gaat u nou doen? Gaat u door met, of gaat u een hobby beginnen? Er zijn heel mooie studies gedaan door Denise Park. Zij is een wereldberoemde vrouw. En zij heeft onder andere gevonden, dat waren mensen tussen de 50 en 89 jaar. En de titel van die studie was The Busier, The Better. En dan bleek, die mensen gingen een fotografiecursus doen. En dat was echt een cursus die ertoe deed. Hè? En die andere cursus was quilten. Ik heb altijd moeite met het omschrijven, want ik doe iedereen tekort met dat quilten. Maar het is een heel artistieke vorm van met lapjes stof en zo werken. Maar ik zeg natuurlijk nu weer lapjes stof, zou fout zijn, maar dat is het ongeveer. En er waren serieuze cursussen. En wat je zag was dat die mensen gingen natuurlijk en beter quilten en fotograferen. Maar dat is logisch. Maar wat spectaculair was, hun geheugen ging vooruit. En dat geheugen zat helemaal niet echt in die cursus. Dat werd niet specifiek getraind. Maar het geheugen ging wel vooruit. Dus dat noemen wij een far transfer effect. Far transfer. Dus er is ook op afstand is er iets te halen. Nou, als ik aan ouderen vraag, wat vindt u belangrijk als u ouder wordt? Dus dan roept, nou, zeg maar 90% mijn geheugen. Hè? Nou, de cursussen doen.
Trainen.
Toe doen. Trainen. En the busier, the better. Hè? Dus ja. Dat is het.
Hoe ga je om met kritiek? Want je komt op heel veel mensen hun terrein. Er zijn ook hoogleraren verpleeghuiszorg. Er zijn ook hoogleraren onderwijskunde. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, die Scherder, die blaast hoog van de toren. Kijken we ze op tv. Maar wanneer stond hij voor het laatst in de Lancet? Hoe ga jij daarmee om?
Ja, ik vind kritiek lastig, moet ik eerlijk zeggen. Dus daar heb ik het niet. Dat is
het vreet aan je.
Ja, als 100 mensen zeggen het was oké en één die brandt het af, dan denk ik toch aan die ene.
Wat voor gevoel is dat dan? Denk je dan, ja, hij zal wel gelijk hebben of zie je wel?
Ik zit dan te denken van wat is daar, wat welk punt klopt ook daarin? Of is het helemaal een goed punt? En dan ga ik toch, denk ik wel, ik kan me wel voorstellen dat ik me erdoor laat beïnvloeden. Het hangt er vanaf hoe die kritiek luidt. Maar
dat zou je internaliseren en
ja,
dat wordt een stemmetje in jouw hoofd.
Ja, dat denk ik.
En dat is geen vriendelijk stemmetje.
Nee, ik weet destijds werd ik echt heel erg afgeserveerd door Hans Beerkamp. Van het
TV-recensent destijds.
TV van in het NRC. En ik heb me later nog weer opgezocht, ook voor met de EO samen. En daar bleef echt helemaal niks van me over. En het was op dezelfde dag dat ik ook euforisch was. Dus het was een rampdag echt.
Dus iets gedaan wat heel goed ontvangen was, wat een groot succes was, veel applaus. En dan komt er één iemand die zegt, nou, ik heb zitten kijken, ik vond echt helemaal niks.
Ja, dat was het.
En dat is wat er van die dag dan overblijft. Hoe verklaar je dat zelf? Wat is dat?
Ik heb natuurlijk vooral gedacht van, hij heeft misschien wel een punt ook. Ik denk ook dat ik het heb aangepast daarna. Het is daarna nooit meer hetzelfde geworden. Niet echt meer hetzelfde. Ik weet het, het ging over die DWDD-colleges, hè, met Matthijs.
Ja.
En ik vond het geweldig om over die stoelen te springen. Zo. Dat deed ik in de collegezaal ook. Zet ik ook een rij stoelen neer. Er waren helemaal geen camera's. En daar sprong ik over die stoel heen.
Nou, fantastisch toch? Het gaat over bewegen, je doet het.
Het ging ook over het feit dat als je inspant, dat je dan niet dingen tegelijk kan doen. Je kan niet en over stoelen springen en ook een rekensommetje maken. En dan deed ik het eerst zelf. En dan was natuurlijk ook, op die student dacht ik, oké, gelukkig niet doffe zooi. Hè? En dan vroeg ik een student en dan liep ik met de student mee. Ja, dat vond ik superleuk. Heel veel die dingen. En dat deed ik ook in die uitzending. Nou, hij vond allemaal gewoon dat ik begon met heb je er zin in. Nou, dat vond hij echt een derde rangs amateurtoneel. Ja, zoiets was. En het, zo ging het allemaal door. Dus ja. Dus ik ben acuut mee opgehouden met te zeggen, heb je er nog zin in?
Terwijl er honderden mensen, duizenden mensen waren die dat wel leuk vonden. En die tellen dan niet op zo'n moment.
Nee. Nee, dat is al. Ja.
Ben je nog steeds...
Een persoonlijkheidsstoornis van mijn kant. Dus je kunt noemen wat je wil. We zitten hier natuurlijk met een eerlijk verhaal.
Ik vind het
er geen last van. Nee, ik heb echt,
en
ik
maar weet, maar dus, dat is dus eigenlijk een stemmetje dat altijd zal zeggen, je bent niet goed genoeg. Dat op het eerste punt van kritiek meteen aanjaagt en zegt, zie je wel, ontmaskerd.
Ja, ik denk dat dat soort gevoelens zeker wel een grote rol hebben gespeeld toen. En ja, ik zeg altijd, het is iets wat je natuurlijk altijd nog aan denkt.
Je bent ook een laatbloeier in die zin dat je een andere carrière hebt gehad dan de carrière die je net schetste toen je de standaard levensloop noemde. Helemaal niet op je 18e naar de universiteit gegaan. Nee. Helemaal niet op je 23e afgestudeerd, cum laude en toen meteen de praktijk in. Een gigantisch andere route. Dat heeft volgens mij heel veel te maken met je vader. Daar heb je wel eens over verteld.
Ja, nee, mijn vader was natuurlijk een eigen zaak. En we hadden het heel goed thuis. Dus, en er waren drie ons. Drie zoons. Dus die waren ook voorbestemd om in die zaak te gaan. Nou,
Een papierfabriek was het.
Papier en plastic. En dus mijn oudste broer, ik ben de tweede, de middelste. Dus mijn oudste broer deed het ook perfect. Die ging naar een handelsdagschool. Die bestond, die bestaat niet meer. En omdat je de handel ingaat, snap je? Mijn vader had het heel goed uitgestippeld. En mijn broer ging ook al op zijn 16e werken bij een bepaalde firma hier in Nederland. En dan ging hij naar het buitenland. Die buitenlandse fabrieken. En dan aan de rol. Hè. Dus die ging gewoon met de arbeiders. Ja, het klinkt een beetje... Maar zo werd het genoemd in die tijd. Mensen die aan de rol het papier maakten. Daar deed hij ook gewoon aan mee. En dat deed hij fantastisch. Hij zat met die mensen. Ja, hij was één van hun. En hij kon dat gewoon heel goed. En ik kwam achter hem aan. Dus ja... Ook handelsdagschool, ik kon naar een HBS of iets dergelijks. Maar nee, je moest naar de handelsdagschool, want dat was de route.
En hoe zag het er dan uit als jij aan een papierrol?
Nee, ik ging er niet, begon er niet aan. Ik kwam ook in die Duitse fabriek en ik zei ja, nee, maar...
Het gaat niet gebeuren.
Nee, ik zag iemand kwam er met zijn hand tussen en toen zag ik daar de gevolgen van. Toen zei ik, kan ik niet in het laboratorium werken hier? Nou, dat was oké. Dus ik ben in het lab daar gaan werken en gekeken. Maar goed, het was eigenlijk niet de opzet. De opzet was dat ik dat meeging met de planning. Maar ik was ook heel alleen en eenzaam daar. En ik denk, ik kan dat zo niet volhouden. Dus uiteindelijk heeft mijn vader me eerder teruggehaald naar de zaak. En mijn broer zat toen nog in Schotland. Maar goed, het gevolg was ook heel begrijpelijk dat natuurlijk Mijn jongste broer kwam er nog achteraan. En dat mijn vader en mijn oudste broer, die leidden de zaak. Want ja, ik had eigenlijk die route niet afgemaakt, snap je?
Was je daarmee een teleurstelling?
Voor hun misschien wel. Het werd er niet op die manier uitgesproken, hoor. En mijn vader gaf ook... Hij zag uiteindelijk ook heel erg in dat ik ongelukkig was. En ik deed natuurlijk niet echt mee. Ik deed wel, ik werkte wel. Maar ja, niet met het beleid... En dus en toen zag je dat ook. Toen zei hij van, weet je, ja, je mag mij best wat anders doen. Doe via wat anders. 4 jaar. En als het niet lukt, kom je weer terug. Dus het was op zich al super fijn dat ik terug kon. Maar goed, ik dacht wel, nou ja, als ik nou eenmaal deze stap, misschien wel de moeilijkste stap in mijn leven, hè, om uit die firma weg te gaan. Maar goed, ik had natuurlijk niet veel, alleen handeltas al.
En toen ben je via de tennis...
Ja.
Tennisleraar naar fysiotherapie.
Fysio, zo doorgestapt.
Ja. Van de fysiotherapie naar verder studeren. Geïnteresseerd al meteen in beweging en uiteindelijk...
Vooral in de hersenen, omdat ik in de verlieskliniek werkte. Als fysiotherapeut.
En daar zag je...
Ja, dat was een klein ziekenhuis. En dat is psychiatrie en neurologie. En als je veel liefde kreeg voor neurologie, mocht je daar, ook van de hoogleraar, overal bij zijn, ook bij de obducties... Als je maar je mond hield, hè, zeiden wij dan. Hè. En wij waren de buitenste kring. Je had de hoogleraar en dan de neurologen, de artsassistenten. En dan kwamen wij. Hè. Maar je mocht er open bij zijn. Dus, en ik dacht bij mezelf, joh, die mevrouw die liep gisteravond nog op de afdeling. En nu ligt het brein daar op de plank.
En dan zie je zo'n dood brein van iemand die de dag ervoor nog liep.
Ik denk, hoe kan dat? En de patholoog steed aan de plakken. Hè. En dan... keek iedereen mee. En dacht je, oh ja, daar zie je dit en daar zagen ze dat en daar zagen ze dat. En ik dacht, ja, dat moet je toch. Als je die mensen goed wil behandelen, dan wil je eigenlijk weten hoe het werkt. Toch? Het is je essentie.
Maar ook wonderlijk dat jullie dan zo'n brein in een plak
zagen. De patholoog, hè? Snijden.
Ja, ja. En jullie kijken.
Ja.
En dat je dan allemaal schaten ziet. Terwijl die vrouw dan, nou ja, de dag ervoor of later twee dagen ervoor zijn, misschien wel zonder klachten.
Nee, ze had wel klachten.
Oh, ze had wel klachten.
Ja. Maar ze liep nog wel.
Dus maar ze liep nog. Ze was nog.
Als buitenstaander relatief dan, dacht je, die mevrouw heb ik nog niet lopen gisteren. Huh? Nou, en dan luister je. En dan denk je bij jezelf, ja, dit is zo fenomenaal, dat orgaan. En er waren natuurlijk heel veel mensen gewoon klinisch. Jonge mensen met MS, die al echt heel erg waren aangedaan. En waar niet altijd toen nog een hele veel adequate behandeling voor waren. Dus dat was ook heel, je raakte echt zo onder de indruk daarvan. Maar je wilde steeds meer snappen hoe het ging werken. En die kans kwam op de VU.
Dus, het werkt twee kanten op in wat je nu doet. Het brein wordt beïnvloed door je gedrag, door je levensstijl. Maar je levensstijl wordt geheel en al gevormd door dat brein.
Ja.
Dat brein dat lui is. Dat brein dat zegt, nou, die bank die ligt er wel heel goed bij. En ja. Er is wel een leuke wedstrijd op tv en een zakje chips en een biertje. Nou, dat zou er wel ingaan.
Ja.
Het is ook het brein.
Ja.
En dat brein wordt ook weer dan beschadigd. Dus nou ja, ja dat kijk, is de cirkel.
Ja, dat heeft helemaal gelijk. Dus het mooie van, of eigenlijk wel, ja, het is best mooi dat bijvoorbeeld zoals vet en suiker, hè, het brein is niet meegeëvolueerd. Dus vet en suiker is nog altijd heel belonend in ons brein. Een frietje, nou, prima. Hè? En waarom? Omdat het is vet. En vroeger was dat natuurlijk essentieel. Want je had
in tijden
nodig.
Van schaarste.
Ja, en nu? Legt de grossier, de kruidenier, legt het op ons bijna bij mij in mijn mond al. Hè? Dus de reclame is, het wordt in uw keuken gebracht. En daar heb ik wel eens bij de kruidenier over, bij leuke lezingen, verteld. Waarom zet u het niet in de hal? Dan heb ik in ieder geval nog het loopje met mijn boodschappen. Vond ik wel heel leuk. En zij vonden het ook oké, hoor, overigens. En toen zei ik weet nog, de CEO van Albert Heijn, die zei dan van, ja, maar de man op die kar, hè, die fietst toch heel erg. Nee, ik zeg, was het motorisch aangestuurd? Absoluut niet. Dus dat was wel leuk. Maar hè, dus het gemak dient de mensen. Ja, het gemak dient de mensen niet. Dat is het antwoord.
Als jij nou wel dat andere pad in was gegaan en in de rest van je leven werk gaan doen dat je niet heel leuk vond, waar je niet zo gepassioneerd over bent, dan zat je nu waarschijnlijk ook heel anders tegenover me. In een heel andere conditie.
Ja.
Het effect van doen wat je leuk vindt, van het leiden van een leven dat je opwint, Dat moet zo gigantisch zijn.
Ja.
Op het brein, op het welzijn, op de conditie.
Zeker. Absoluut. En niet iedereen heeft die kans of het geluk ook. Hè. Dus dat realiseer
je hebt
ik.
Dat niet voor het zeggen altijd.
Nee, natuurlijk niet. En maar dat maakt het eigenlijk ook waarom, als ik dan weer terugkom op het begin van waarom zou de overheid niet wat meer moeten gaan meehelpen, echt moeten optreden. Dan denk ik juist aan die mensen die niet zo die kans hebben.
Mensen die gewoon blij zijn als ze de huur kunnen betalen.
Ja, die gewoon ellende hebben thuis. Die financiële tekorten hebben. En dat zijn tegenwoordig, die groep is groter. Hè, want de energiecrisis, noem maar op. Dus ja, voor die mensen moet je gewoon zeggen, oké, we tuttelen niet. Wij gaan u gewoon helpen. Wij halen die kindertjes weer uit die bankjes vandaan. Enzovoort. Dat is maar een voorbeeld. Ja, maar dat is een mooi voorbeeld, vind ik. Omdat het gewoon geen 1 euro kost. En toch doet men het niet. Maar begin ergens weer met die jeugd om, en juist in die wijken waar het moeilijk is, om dan te zeggen, kom, wij zijn er voor jullie. Maar nou ook echt, hè? Niet met weer het volgende projectje wat weer verdwijnt. Ik wil geen projecten meer. We willen dat er gewoon een maatschappelijke verandering komt die er echt toe doet. Het is heel opvallend, hè, dat als we kijken naar de acute zorg, en we weten allemaal wie daar vroeger de hoofd van was tijdens COVID, dat dezelfde bewindspersoon nu zegt, het individu bepaalt. Schrijft in de Tweede Kamer. Nee, nou, hoe kan dat? Het individu bepaalt niet. Want we hebben gezien hoeveel mensen wel wat anders aan hun hoofd hebben.
Het zijn ontwerpfouten van een samenleving. Van de voedselindustrie, van de vormgeving, van de inrichting van werk en inkomen.
Ja.
Laten we het hebben over positief denken. Dat wordt ook altijd geopperd van, ja, de beste voorspeller voor een goede gezondheid is of iemand optimistisch in het leven staat. Je moet jezelf trainen om positief te denken.
Ja.
Als samenleving doen we dat totaal niet. We hebben het nu ook alweer over crisis. Ja. We hobbelen van crisis naar crisis naar crisis. Ja. alles is in crisis. Als je de krant leest, denk je, nou ja, laat ik maar springen, want die toekomst komt eraan. Armageddon. Ik vind het allemaal heel erg negatief.
Ja.
Terwijl, ja, zo slecht vergeleken met 200 jaar geleden hebben we het niet.
Nee, absoluut niet. Absoluut, in Nederland is natuurlijk een geweldig land. Ik bedoel, dat zegt Mark Rutte terecht. Het is een geweldig land wat we hebben.
Ja, hij zegt altijd onwijs gaaf. Dat vind ik dan, een beetje gedateerd tiener.
Oh ja, maar het is wel een geweldig land. En nogmaals, het geldt niet voor iedereen. Maar we hebben het hier over het algemeen gesproken. Hebben we het fantastisch. En dus er zou heel veel reden zijn om positief te denken. En er zijn heel veel studies naar die laten zien dat juist dingen als hoop en als positief denken, optimistisch zijn, dat een gezondheidseffect heeft. Daar voorkom je natuurlijk niks mee. Maar je hebt wel de risico's op welbevinden, op niet welbevinden, die nemen echt wel af als je positief in het leven staat. Ja.
Er zijn heel veel studies naar het effect van positief denken.
Ja.
Mensen die optimistisch zijn, die leven gezonder, die leven langer. Maar wat is eigenlijk positief denken? Positief denken kan ook een associatie krijgen van het dak is helemaal niet lek. Of die tuin ziet er prima uit, ook al heb ik het gras al 6 jaar niet gemaaid. Positief denken kan ook een soort negatieve associatie hebben. Van ontkenning. Maar wanneer ben je eigenlijk positief aan het denken?
Nou, positief aan denken is eigenlijk als je in een situatie zit waarin narigheid is. Dat je dan toch kijkt van, die narigheid is er. Maar wat kan ik er eventueel toch nog uithalen uit zo'n situatie? Of wat is de tegenkant ervan? Je kunt alleen maar naar die narigheid kijken. Of je kunt kijken naar, het voordeel daarvan is wel dat. Hè?
Dus dat je een soort handelingsruimte voor jezelf erkent.
Ja. Of dat je zoekt naar, ja, dit is nu een vaststaand feit. Maar ja, denk ik nou alleen aan dat vaststaande feit? Of kan ik er toch nog eens naar kijken van, oké, dit kan een voordeel er wel weer van zijn op de duur. Ik zoek even een goed voorbeeld ervoor.
Laten we het over COVID hebben. Nou, COVID was natuurlijk een soort wereldwijde ramp die over iedereen heen viel. En het was ook meteen een soort waterscheiding in hoe mensen mentaal weerbaar bleken. Er was een enorm verschil in hoe individuen daarmee omgingen.
Ja.
Wat is dan positief denken?
Nou ja, kijk, het positieve denken werd, dat is wel een punt wat wij ook heel serieus nemen, werd wel ontzettend naar beneden gehaald door de voortdurende negatieve nieuws. En je kunt ook te veel negatief nieuws brengen. Waardoor de kans dat je nog positief denkt wel steeds kleiner wordt. Hè?
Dus er is je kan iemand gewoon de put in praten.
Nou ja, laat ik zeggen dat als je dan, ik noem maar even als voorbeeld, dat er weer nieuwe virussen komen. We kennen ze nog niet. Dan denk ik, ja, wat schiet ik hiermee op? Kom terug als je het wel weet. Maar wat heb ik aan boodschappen van virussen die we nog niet kennen, waarvan we nog niet weten wat de uitkomst wordt, maar wordt wel vastgemeld dat ze eraan komen. En dat in een tijd waarin we al blij waren dat we grip zouden kunnen krijgen op het virus, namelijk het COVID-19 gebeuren. Dus waarom dat soort nieuws erbij? En dus ja, je hebt negatief nieuws nodig omdat je gewaarschuwd wil worden en je daar echt iets positiefs mee kan doen. Dus je kunt zeggen 1,5 meter, prima. Het positieve ervan is dat ik daar nog veel minder risico's neem.
Dus je kan dat kan je zien als positief nieuws van er is een manier om ziekte te voorkomen.
Exact. En wij worden door die maatregelen biedt ons de kans om die kans op ziek worden steeds kleiner te krijgen. Prachtig. Heel goed. Of ik moet nu thuis werken. Nou ja, oké, dat is jammer, want ik mis mijn collega's. Maar ik kan wel mijn kinderen nu wat makkelijker naar school krijgen. Ik hoef niet meer dat gereest te hebben, wat ik op zich trouwens jammer vind. Maar goed, dat er zijn
beweging.
Ja, precies. Want aan dat hybride werken zitten ook echt tegenkanten. Maar zo kan je bij wijze van spreken, en dat ligt wel heel erg in mijn aard, moet ik er wel bij zeggen, maar dat is ook de literatuur. Kijk in elke situatie. Hè, dus bijvoorbeeld als je kijkt naar de training van optimisme. Hè, bijvoorbeeld mijn collega Meike Bartels is ook leraar geluk. Hè, en zij zegt, je kunt trainen. Kijk elke dag aan het eind van de dag, wat waren nou vandaag mijn positieve momenten? Oh, ik heb een leuk interview gehad bij de NRC. Hartstikke leuk uur geweest. Of ik denk, joh, die rotregen heen. Gadverdamme had ik weer. met plastic, heb mijn paraplu. Dat ding van mijn knerf, die brak af. Van mijn regenbroek regelde mijn sokken in, hè, letterlijk. Hè. Dus ik zit hier met drijfnatte sokken. Dat kan ik ook doen. Nee, ik heb een heel erg leuk uur gehad bij NRC. Daarna ga ik
dus
naar...
Dat is eigenlijk dus een gewoonte.
Hoe ga je nou om met al die situaties per dag? En kijk je dan wel naar de positieve dingen van die dag?
Dus dat is een gewoonte die je kan trainen, zoals elke gewoonte?
Ja, heel makkelijk.
En als je dat een tijdje doet, ik geloof 2 weken is voor de gemiddelde gewoonte genoeg, dan zou je jezelf kunnen aanleren om het positieve te zien.
Ja.
En daar gaat een gigantisch gezondheidseffect van uit.
In ieder geval, ja. Ja, het gigantisch moet ik voorzichtig zijn. Maar
wat is dat gezondheidseffect?
Het effect is bijvoorbeeld minder stress. Minder zorgen, minder tobben. Minder stress heeft weer een gunstig effect op je bloedvaten, om het maar een beetje consistent te houden voor vandaag. Dat wil je wel. Je wil ook het gevoel hebben van ja, ik heb eigenlijk best wel een goede dag gehad. En we hebben ontzettend veel goede dagen. Als je gewoon kijkt van wat gebeurde me nou vandaag. Blijf ik hangen op het slechte weer? Of denk ik, ja, maar ik heb ook echt leuke dingen gehad. En dat geldt eigenlijk voor hoop. Hè? Dus ik vind hoop ook heel mooi. Je hebt 2 soorten hoop minimaal. 1 soort hoop is wensen. Dus je kan hopen dat het straks droog is. Maar daar heb ik geen enkele invloed op. Het is een wens van me. Want ik hoef niet weer in de regen. Maar hoop is ook, kan ook zijn. En dat is heel mooi. Hoop, ik heb een bepaald doel voor ogen. Dat kan elk doel zijn, hè. Met een verlamming dat ik weer iets kan bewegen. Of dat ik een bepaalde baan wil. Of dat ik een cursus haal. Whatever. Of een liefde. Ik heb het doel, maar het is niet makkelijk te halen. Ik weet wel de wegen ernaartoe. Maar die zijn niet makkelijk. Ik moet, en dan komt hij. Ik moet moeite doen om die wegen ook echt in te kunnen stappen. Dat is de hoop waar ik heel erg dol op ben. Want dat is wat je eigenlijk moet hebben. Dat je denkt, ik heb een bepaald doel. Een doel voor ogen hebben. Moeilijk. Maar ik ga daarvoor.
Ja. En dat is zoals een film zonder tegenslag. Dan heb je geen film.
Nee.
Dan heb je geen verhaal. Dus een echte overwinning is pas een overwinning als het moeilijk was.
Juist.
Ik heb een fietstocht gemaakt. Er was tegenwind. Ik had een lekker band.
Ja. Ja.
Ik werd hartstikke moe.
Exact,
ik was de weg kwijt,
ja.
Maar ik heb het toch gevonden.
Ja, heel mooi.
Lekker gevoel.
Heel goed. Dan is de beloning het grootste. En dat gevoel is een beloningsgevoel. En dan maak je ook stofjes vrij die jou dat goede gevoel geven. En dat kan dus op elk stapje zijn. Elk stapje wat je maakt, denk dat is mijn doel van vandaag. Niet makkelijk wordt, maar ja, ik weet wel hoe je moet doen. Ik hoop dat het me lukt. Ja, die hoop. Hè? En dat optimisme en positiviteit. Ja, dat is super. Maar als je natuurlijk nu kijkt naar energiecrisis, klimaatcrisis, huisvestingcrisis, onderwijscrisis, zorgcrisis, financiële crisis. Ik denk bij jezelf, ja, wat een ellende allemaal. Maar ja, is dat echt allemaal wel zo?
Is het allemaal wel een echte crisis?
Nou, nee. Nee. Als het een echte crisis was, dan nee. Ik bedoel, zelfs COVID-19, hè? Was dat nou een echte crisis? Nou, het was een echte crisis, hè? Maar heeft men daar dan op geageerd als een echte crisis? Nou, nee. Want het is weer voorbij en er is niets veranderd. Ja, ik kom er nog even op terug op het punt, want het is echt niet te geloven.
Je zou kunnen zeggen dat elke expert was ervan overtuigd dat er nog wel een keer een pandemie zou komen.
Ja.
Dat was gewoon een vaststaand feit. Die is gekomen. In die zin was het geen crisis. Het kon niet een verrassing zijn dat er vroeg of laat wel weer een virus op zou duiken. Dus daarom is het vervelend, lastig, uitdagend, naar. Er zijn mensen doodgegaan, ziek geworden, et cetera. Maar een echte crisis, daar zit ook een element van totale onverwachtheid in.
Ik had wel de indruk dat men er toch door overvallen was. Jij niet?
Nou, dat vind ik dan heel wonderlijk dat zo was.
Ja, want we hadden ook SARS-1.
En de Spaanse griep en de Mexicaanse griep. En er zijn natuurlijk zoveel ziektes geweest waarvan we bang waren dat het de volgende pandemie zou worden.
Ja.
Dus in die zin, ja, moet je ook het hoort ook bij het leven dat er soms een pandemie zal zijn. Maakt het niet minder vervelend, maar...
Nee, klopt.
Is dat een crisis? Ja, het is misschien een beetje een woordenspelletje, hoor. Maar dat vind ik... Wat is voor jou... Want je bent tegen comfort, zou ik kunnen zeggen.
Nou,
daar gaat het leven over. Maak het jezelf moeilijk en uitdagend. Je bent streng voor jezelf. Competitief toch ook wel. Een man met een missie. Dus de zin van het leven zit hem uiteindelijk toch in een soort gevecht. Op de een of andere manier. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, ik denk dat je het wel goed samenvat. Ik ben niet specifiek tegen comfort. Want in die zin. Ik vraag me af of alcohol comfort is. Ja, omdat je je daardoor prettiger voelt. Maar ja, je kunt je ook super prettig voelen zonder alcohol. Omdat ik dat voorbeeld gaf, hè, dat mensen, als ik het niet doe, ja, ik heb toch wel even gevoeld wat het dan is. Hè. Maar dat was ook comfort. En natuurlijk, als je kijkt naar roken bijvoorbeeld, je kunt. Ik kan heel veel redenen opnoemen om te gaan roken. Om te gaan roken. Hè? Dus er is heel veel evidentie dat je denkt, ja, ga maar roken. Je bent er, je aandacht duurt langer, je bent beter geconcentreerd, want je hebt in je brein nicotinereceptoren. En die worden bezet door de nicotine die je dus met roken binnenkrijgt. Dus je hebt meer aandacht, meer langere concentratie. Je bent moe, nog een sigaret, kun je er nog even doorheen komen. Het zijn diezelfde nicotinereceptoren die je het gevoel geven van, oké, okay, ja, scherpe kantjes eraf. Nou, hoe fijn is dat niet? Dat je denkt, nee, elke keer weer dat, dit. En nou, ik rook even. Voel me beter bij. Dus je kan een hele lijst opnoemen. Maar als je niet rookt, hè, als je daarmee zou stoppen, de beloning dan, dat je de kracht hebt gevonden om het te doen, om die te doen. Ja.
Dus, maar er zit ook een korte en lange termijn effect in. En het brein is helaas tot heel veel dingen in staat, maar de lange termijn is er niet één van.
Het delay discounting, uitstel van beloning, hè, dat is lastig. Ja, klopt. Ja. Ja, heel mooi. Ja, en in feite, we willen het morgen. Dat zien we natuurlijk ook als een bankstel kopen. Hè? Dat je zegt, wat is de levertijd? Hè? 6 maanden? Nou,
laat maar.
Laat maar, ja. Dan moet ik altijd dat voorbeeld denken. Maar ja, het is op lange termijn. Dat is absoluut zo.
Maar dat geldt voor bewegen ook. Dat de effecten, als je 1 dag gaat hardlopen of een lange wandeling, dan kijk je in de spiegel, zie ik al verschil? Nee, zie je niet. Dus je denkt, nou, wandelen heeft geen zin. Doe je het elke dag en je kijkt na 10 jaar, moet je dan eens zien wat het effect is. Ja. Ja, het maar is, daar is ons brein helaas niet zo goed in.
Nee.
Hoe kan je dat nou overwinnen? Want dat is denk ik voor veel mensen de vraag. Hoe krijg je een goede routine erin en hoe hou je hem erin voordat die beloning er is?
Hè? Ja, nou, het is meer dan 1 factor. De eerste factor is bewustzijn. Dat is wat wij nu ook bespreken. Hè? Dus de inhoud van waarom zou je het doen? Maar dat is niet voldoende. Alleen bewustzijn is niet genoeg. Wat je de tweede factor is, het moet prioriteit nummer 1 worden. Aha, dus je moet morgen opstaan en denken, oké, voor mij is nog maar 1 ding allerbelangrijkste. Dat is niet mijn werk, niet dit of dat. Ik heb gewoon weer actieve leefstijl nodig. Dat wil ik. Of ik stop met dat eten.
Dus het moet voorop staan, ondanks die deadline, ondanks zorgen over je gezin. Nummer 1.
Nummer 1 is, ik ga een actieve leefstijl. En natuurlijk, ik maak me sterk dat de rest ook meekomt. Ook andere zorgen worden daardoor een stuk minder. Maar goed, dat is de tweede factor, nummer 1. En de derde factor, de omgeving moet mee. Dus als iemand zegt, ja, ik wil wel stoppen met drinken. Maar ja, goed, thuis drinken is gewoon verder. Dat is lastig. Als het kantoor, wij zitten nu, dat kan niet anders nu, want die microfoon. Maar als ik vergader, sta ik na 1/2 uur op. En iedereen kijkt me aan. Heb je hem weer. Maar na 5 minuten staat de rest ook. Snap je? Je moet durven. De omgeving moet mee.
Dus je moet je omgeving met zorg kiezen. Als je wil stoppen met roken, moet je gewoon de vriendschap opzeggen met iedereen die rookt.
Ja, eigenlijk wel.
In ieder geval voor 3 maanden.
Ja.
En als je wil stoppen met drinken, dan moet je gewoon niet naar het café gaan.
Nee.
Zo simpel is het.
Zo simpel.
En als je wil stoppen met zitten, dan moet je in ieder geval niet met mensen gaan hangen die wel voor je gaan zitten.
Klopt. We hebben heel leuke, dat is helemaal juist. We hebben heel leuke voorbeelden over het fietsje achter je bureau. Hè? Het bureaufietsje. Nou, ik weet, in Den Haag bij de ministerie hebben ze het ook gehad. En daar hebben ze op een gegeven moment die kamer moeten, waar die fietsen staan, hebben ze moeten dichtplakken. Want de mensen die langsliepen, de mensen met die fietsen, die voelden zich gegeneerd. Omdat de mensen die langsliepen, die zaten dan een beetje te griffelen. Oh, dan heb je hem weer achter zijn fietsje. Of zijn fietsje op haar, of zijn fietsje.
Uitslover.
Uitslover of zoiets. Hè, weet je? Dus die hebben ze nu die kamers hebben ze moeten dichtplakken. Moet je nagaan. Hè? Gewoon omdat de rest niet mee wil. Ja, dus we zijn nog heel aan het af hoor. Van wanneer krijgen we nou een keer echt die ommezwaai? En, hè, dus als we het hebben over wat je terecht zegt. We weten dat er wel weer een pandemie komt. En bereiden we ons daar nu dan beter op voor? Antwoord is nee. Hoe kan dat? De hele economie is omgevallen, toch?
Toch weer de waan van de dag, toch weer de korte termijn.
Ja,
al dat soort dingen.
Daar zijn we nog niet klaar mee.
Zeg, we zitten alweer een uur op onze luie reet. We gaan erop uit. Dank je wel dat je langs wilde komen, Erik Scherder.
Dank je wel dat ik mocht.
Het was me een groot genoegen.
Dank. Mij ook.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Uur. Volgende week dan zijn we er weer. Het Uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, productie Claire van der Woude. Tot volgende week.
We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.